Goedenavond. Het lied dat wij zojuist zongen maakt mij een beeld van u, is eigenlijk wel een heel mooie inleiding op 1 Korinthe 13. Ik begin bij het eind van hoofdstuk 12. En ik lees uit de minst slechte van alle Bijbelvertalingen, de Telos-vertaling. 1 Korinthe 12, vers 31. Streeft echter naar de grootste genadegaven. En ik wijs u een nog uitnemender weg. Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik klinkend koper of een schelle cymbaal geworden. En als ik profetie heb en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb, zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. En als ik al mijn bezittingen uitdeel en als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. De liefde is langmoedig, is goedertieren. De liefde is niet jaloers, de liefde praalt niet, is niet opgeblazen, handelt niet onwelvoeglijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind was. Want wij kijken nu door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke uitingen, maar vooral dat u mag profeteren. Tot zover lezen we uit het woord van God. Ik zal u vertellen wat ik bedoel met die uitspraak dat het beeld dragen van Christus zo nauw met dit hoofdstuk in verband staat. Want je zou zonder enig probleem het woord liefde hier kunnen vervangen door Christus. En trouwens ook door de Heilige Geest. Maar laat ik het maar eens zo voorlezen in vers 4 te beginnen. Christus is langmoedig, is goedertieren, Christus is niet jaloers. Hij praalt niet, is niet opgeblazen, handelt niet onwelvoegelijk, zoekt niet zijn eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, etc. Als Romeinen 5 vers 5 zegt dat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de geest die ons gegeven is, dan betekent dat dat in ons het grote plan van God verwerkelijkt wordt en dat is het beeld van Christus. Zoals diezelfde Romeinenbrief zegt in hoofdstuk 8, dat God ons gepredestineerd heeft om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. En dat beeld vertonen is hetzelfde als de liefde uit te stralen, want God is liefde. Zijn Zoon is liefde. En gelovigen hebben de roeping niet alleen maar liefde te betonen, maar ik zou haar zeggen liefde te zijn. Daarom was dat een mooie start voor vanavond. Maak mij een beeld van u. Want dat betekent dus ook laat uw liefde in mij zijn en door mij heen uitstralen naar buiten. Nu weet u, 1 Korinthe 13 behoort tot de bekendste hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Het wordt gebruikt voor alle mogelijke gelegenheden. Het is een geliefkoosd thema voor trouwplechtigheden. En daarbij heb ik wel eens af en toe een wat kriebelig gevoel dat het gedeelte wel erg uit zijn verband gerukt wordt. Nu mogen evangelisten dat doen met elke tekst van de Bijbel, als er maar mensen tot geloof komen. En degenen die trouwplechtigheden leiden, mogen dat ook doen. Maar vanavond willen we toch een beetje nagaan in wat voor verband dit bijzondere hoofdstuk nu staat. Want het is niet zo dat Paulus ineens dacht, kom, ik heb nog een mooie preek over de liefde liggen, laat ik die er even tussenin flansen. Nee, daarom las ik ook het laatste vers van hoofdstuk 12 en het eerste vers van hoofdstuk 14. En de titel voor vanavond luidt dan ook genadegaven en de liefde. Hoofdstuk 12 tot 14 is een heel belangrijk hoofdstuk over de genadegaven. En in het midden daarvan, in hoofdstuk 13, gaat het over de liefde, maar dan de liefde vanuit een heel speciale optiek gezien. Namelijk als de diepste motivatie voor de uitoefening van de genadegaven. Om een simpel voorbeeld te noemen. Sommige christenen denken dat het spreken in tongen alleen voor zeer bijzondere christenen is weggelegd. Maar we zien in hoofdstuk 14 van de eerste Korinthebrief dat sommige mensen in tongen spraken vanuit een zeer infantiele overweging. Ze gedroegen zich daarin kinderachtig. Ze wilden een show geven om te laten zien hoe geestelijk ze waren, terwijl ze in feite daarmee zich alleen maar kinderachtig aanstelden. Paulus zegt, wees geen kinderen in vers 20, wees geen kinderen in uw overleggingen, maar wees kleine kinderen in de boosheid. En word in uw overleggingen volwassen. En daar heeft hij het over het gebruik van tongentaal in de gemeente. Nee, het is een beetje anders met die gaven. Maar voordat ik op die gaven inga, benadruk ik de geweldige betekenis van hoofdstuk 13. Ik heb helemaal niet het plan om elk vers van hoofdstuk 13 te bespreken. Dat vindt u dan misschien wel jammer. En als u daarin zich tekort gedaan voelt, dan hebt u straks na de pauze volop gelegenheid dat nog in te halen. Maar ik wil spreken over dit hoofdstuk in verband met de genadegaven. En dat zie je ook in hoofdstuk 13 zelf, om daar eerst toch mee te beginnen. In vers 8, de liefde vergaat nooit. Dat wil zeggen, er komt een tijd dat we die genadegaven zo niet meer nodig hebben. Die behoren bij deze aardse tijd dat de gemeente nog op aarde is en wij elkaar dienen met die genadegaven. Maar er komt een tijd dat de profetieën teniet gedaan zullen worden. Dat betekent heel simpel, dan zijn ze allemaal vervuld. En als ze allemaal vervuld zijn, dan hebben ze een functie gehad en hebben ze geen betekenis meer. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Dan gaat het niet over de kennis van de Heere God en van de Heer Jezus. Daar zullen we ook in de eeuwigheid alleen maar verder in groeien. Maar het soort van kennis waarover het gaat in de genadegaven, en daar komen we direct wel aan toe, dat soort kennis zal er niet meer zijn. Als er staat bij de genadegaven, hoofdstuk 12, dat één daarvan is het spreken van een woord van kennis, dan hoort dat bij deze tijd, bij dat we op aarde zijn, maar straks zal dat niet meer nodig zijn. Maar als al die genadegaven niet meer nodig zullen zijn, dus niet meer zullen functioneren, zal de liefde er nog altijd zijn. En dat is wel heel bijzonder. Daarom is de liefde de grootste daarvan. Als in hoofdstuk 12 aan het eind staat, streef naar de grootste genadegaven, en ik wijs u nog aan het nemende weg, hebben sommigen wel gedacht dat die grootste genadegave de liefde zelf is. Dat is omdat ze niet begrijpen wat die genadegaven zijn. Ten tweede verklaarden ze dan niet waarom hier staat genadegaven in het meervoud. En ten derde, apostel Paulus onderscheidt dat juist van wat hij daarna zegt. En ik wijs u een nog uitnemender weg. Die uitnemender weg is dat wat nog belangrijker is dan de genadegaven, is de motivatie van waaruit je die genadegaven beoefent. Maar die motivatie is zelfs niet een genadegave. Waarom is dat nu zo ontzettend belangrijk, dat motief van de liefde? En dat hangt samen met de wonderlijke wijze waarop God zijn kerk heeft ingericht. En daarmee bedoel ik dat alle bedieningen en alle genadegaven, ik zal u direct het verschil tussen die twee uitleggen, altijd zijn voor de anderen. We hebben geen enkele genadegave voor onszelf gekregen. Veel mensen zullen het daar niet mee eens zijn. Die zeggen, ja, maar die tongentaal die is toch juist voor mezelf, is zo ontzettend belangrijk in mijn eigen stille tijd, et cetera. Maar als alle andere acht van de negen dat hoop ik straks te laten zien. Er zijn voor de anderen dan ook deze. Er zijn er alle negen voor de ander. En zo is het natuurlijk ook met de bediening. De apostel is er niet voor zichzelf, voor eigen roem, maar om leiding te geven aan Gods kerk. De profeten zijn er om woorden van stichting, vermaning en vertroosting te spreken, niet voor zichzelf, maar voor de kerk. De evangelisten zijn er niet voor zichzelf, maar om mensen toe te voegen tot de kerk. De herders zijn er om de schaapjes en de lammetjes van de kudde te vertroetelen. Dat doen ze niet voor zichzelf, maar dat doen ze voor de kudde. En de leraren zijn er om het volk van God te onderwijzen. Dat doen ze niet voor zichzelf, dat doen ze voor de anderen. Als je dat leest in Efeziërs 4, die vijf bedieningen, dan zie je dat zij geschenken van Christus zijn aan de gemeente. Dat is belangrijk. Als ik dus uit Den Haag een uitnodiging krijg om hier bijbellezingen te houden, dan moet ik een heel goed argument hebben om het niet te doen. Want ik ben niet van mezelf, ik beschik niet over mijn eigen tijd. Ik zal nou ook niet zeggen dat de Haginezen daarover beschikken, zo is het nou ook weer niet. Ik moet dat wel afwegen. Ik kan bijvoorbeeld een avond maar één keer bezetten. En ik wil ook niet meer zoals vroeger 7 avonden in de week preken. Dat mogen er dit keer ook best 4 zijn in plaats van 7. Dus dat moet wel met wijsheid en overleg. Maar ik kan eigenlijk nooit zeggen, ik heb geen zin. Ik ben er voor de gemeente. Nog sterker, ik ben als leraar een geschenk aan de gemeente. En dat geldt voor elke leraar, elke herder, elke evangelist. Ook evangelisten, die zijn zo vaak naar buiten gericht. Maar ze zijn een geschenk van de verhoogde Christus aan de gemeente. En dat geldt voor de apostelen, dat geldt voor de profeten, voor alle 5. Ze zijn niet van zichzelf. De Heer Jezus heeft ons dat voorgedaan. In de laatste nacht van zijn leven op aarde, in het kerkelijk jaar is dat morgenavond, heeft hij daarover gesproken met zijn discipelen. De heersers in deze wereld, die zijn uit op hun eigen belangen, hun eigen machtswellust te bevredigen. Maar ik ben in uw midden, zegt de Heer, als een die dient. En als hij de voeten van zijn discipelen was in Johannes 13, dan zegt hij, jullie noemen mij Heer en Meester en dat ben ik ook. Hij leed niet aan valse bescheidenheid. Als zij Heer en Meester tegen hem zeiden, dan was hij dat ook. Maar, zegt hij, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Juist omdat je misschien een leidinggevende functie hebt in de gemeente, zal je des te meer bereid moeten zijn om je opperkleed af te leggen en te buigen voor de vuile voeten van de discipelen om ze te wassen. De liefde betekent, je bent er voor de ander. Nou, voordat u nou denkt, oh, dat geldt gelukkig alleen voor apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, heb ik een mooie mededeling voor u. En dat is, elk kind van God heeft een bediening gekregen. Ik heb het pas eens op een zondagochtend in de gemeente gevraagd. Dat viel me zomaar in om dat te doen. Dat doe ik niet zo vaak. Het was zelfs afgelopen zondagochtend. Waar ik op een heel andere manier ook bij dit thema uitkwam. En toen vroeg ik aan hen, wie van jullie heeft een bediening in deze gemeente? En laat ik liever zeggen een taak, hè? Want dat hoort ook bij koffieschenken. Dat hoort ook bij de oude vandaag naar de samenkomst brengen. Dat hoort ook bij het graskort houden rondom het gebouw en et cetera, et cetera. Welke taak het ook is. Wie heeft er een taak in deze gemeente? En daar gingen heel wat handen omhoog. Maar ik zag ook wel dat er een heleboel handen niet omhoog gingen. Ik zei, nou, wie durft het hier eerlijk toe te geven dat jullie nog geen taak hebben in deze gemeente? Terwijl je hier wel regelmatig komt, hè? Want er komt natuurlijk ook een heleboel gasten op zo'n ochtend. En toen heb ik met die mensen gebeden. Want het is heel onnatuurlijk. Elk kind van God heeft een taak in de gemeente. Dat hoeft niet altijd in de plaatselijke gemeente te zijn. Dat kan ook zijn dat je een bediening hebt op interlokaal niveau of zelfs internationaal niveau. Dus ik heb het niet alleen maar over de plaatselijke gemeente, dat in de eerste plaats, maar over de gemeente wereldwijd. Heb je een geestelijke bediening in die gemeente? Die heb je, maar heb je hem ook al gevonden? En oefen je hem ook uit? Dat is van enorme betekenis. Want daarmee leren we ook dat wij er zijn voor die gemeente. Terwijl zoveel mensen soms op zoek gaan naar een gemeente met de vraag in hun hart, wat kan die gemeente voor mij betekenen? Kun je daar behoorlijk je auto kwijt? Is er een crèche voor de kinderen? Wat wordt er gedaan aan onderwijs? Wat doen ze hier voor de jeugd? Dat is de ontvangmentaliteit. De gemeente is er voor jou. Dat hoort ook bij kinderachtig gedrag. Want als je een baby bent of een peutertje, dan ben je eraan gewend dat papa en mama alles doen wat je nodig hebt. Je hoeft maar te kikken 's nachts en ze staan dan naast je bed. En sommige mensen groeien ook nooit op en die kijken ook zo naar de voorganger en naar de oudsten of ouderlingen of hoe ze mogen heten. Die moeten ook midden in de nacht bij hun bed komen staan als ze hulp nodig hebben. Dat zijn mensen die nooit volwassen worden. En daar zijn er heel wat van, evangelisch en reformatorisch. Maar als je de mentaliteit gaat ontwikkelen van, hey, ik ben er voor de gemeente. Of dat nou je plaatselijke gemeente is, of dat je een andersoortige bediening hebt. Maar je hebt een bediening voor jouw gemeente. Je mag nog zo'n drukke werkkring hebben, maar je hebt op een of andere manier een taak naar anderen toe. En als je dat niet hebt, dan wordt het hoog tijd. Ik zeg altijd, als je het onder de 25 nog niet weet, maak ons nog niet zoveel zorgen. Als je het met 30 nog steeds niet weet, beginnen we ons zorgen te maken. Weet je het met 40 nog steeds niet, dan hebben we een ernstig probleem. En dit hoofdstuk van de liefde is nou juist een geweldige stimulans om te zeggen, hé, hey, ik hou niet alleen van de Heere God, ik hou niet alleen van Christus als het hoofd van de gemeente, ik hou daarom ook van Gods kinderen. Ik hou van de broeders en zusters, ik wil er graag zijn voor hen. Maar ik heb meermalen tegen mensen gezegd die zeiden, oh, ik zou niet weten wat ik wil. En zeiden, ga je er maar eens ernstig voor bidden. Om jouw niche, om een mooi biologisch woord te gebruiken, jouw niche te vinden in het geheel van Gods kerk. Want als die plek tot dusver leeg is, dan komt de kerk daaraan te kort. Want jij vult jouw niche niet op. Nou, nu gaan we het verder niet over bedieningen hebben, hoewel we allemaal een bediening hebben. We gaan het hebben over die genadegaven en dat is totaal wat anders. U vindt ze voornamelijk opgesomd in hoofdstuk 12, vers 8 tot 10. Ten eerste een woord van wijsheid. Ten tweede een woord van kennis. Ten derde geloof. Ten vierde genadegaven van genezingen. Ten vijfde werkingen van krachten. Ten zesde profetie. Ten zevende onderscheidingen van geesten. Ten achtste talen. Ten negende uitlegging van talen. Daar hebt u ze. Nou, ik ken weinig onderwerpen in de Bijbel waar zoveel misverstanden over bestaan als deze. Het eerste misverstand, ze zijn er niet voor deze tijd. De belangrijkste reden die men daarvoor heeft om dat te zeggen is dat men ze niet meer kent. En dan denkt men, dan zal het ook wel niet voor deze tijd zijn. We wilden een keer een jonge man meenemen op de EH naar een genezingssamenkomst, want hij had een ernstige kwaal. Maar zijn moeder belde mij op, ze kwam uit een zwaar gereformeerde kerk. En ze zei, nee, dat was ze op teugen. En toen zei ik, waarom bent u daarop tegen? En toen zei ze, omdat het niet van God is. Ik zei, hoe weet u dat zo zeker? Toen sprak ze deze woorden. Als het van God was, zouden wij het in onze kerk ook wel hebben. Toen zei ik, mevrouw, dat is een groot woord. Is het nou echt niet denkbaar dat in uw kerk, net zoals in de mijne, bepaalde dingen verloren zijn gegaan door onze schuld, die de Heer ons best zou willen geven, maar die we niet gepakt hebben? Nou ja, uiteindelijk ging het toch door trouwens. En hij is uiteindelijk trouwens niet genezen, maar dat is nog even terzijde. Nee, er is niets in de Bijbel om ons een idee te geven dat het niet meer voor deze tijd zou zijn. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb dat lange tijd ook geloofd totdat ik zag hoe ze functioneerden. Dat is ook altijd de beste manier, hè? Ik bedoel, als je in de Nijl gaat zwemmen en je zegt er bestaan geen dinosauriërs meer, die zijn 70 miljoen jaar geleden uitgestorven. En er komt dan achter jou zo'n laatste overlevende van de dinosauriërs, zo'n 6 meter lang, die al langzamerhand zijn bek opensperrt en jij blijft maar volhouden, er zijn geen dinosauriërs meer, dan ineens zegt hij, hap. Je wordt door de feiten ingehaald. En zo is het mij ook gegaan met deze dingen en toen begreep ik dat ik er nog eens opnieuw over na moest denken. Dat heb ik gedaan en dan komt er altijd bij mij een boek uit. Dat kan ik ook niet helpen. Ik ga dan zitten studeren en aan het eind rolt er dan een boek uit. Dat heet De Geneesde Zieken. Dat ging dan heel specifiek over de genezingsbediening. Er zijn ook mensen die zeggen, alleen de wondergaven zijn niet meer van onze tijd. De andere gaven nog wel. Dus een woord van wijsheid, een woord van kennis wel, onderscheiding van geest enzovoort. Dat is een tweede misverstand. Want al deze 9 gaven zijn wondergaven. Want het zijn gaven van de Heilige Geest. Het zijn, dan moet ik eigenlijk meteen al naar dat woord gaven toe. Dat is een zeer misleidend woord. Laat ik dat eerst maar even zeggen, want daar begint de ellende al. Het woord gaven staat hier helemaal niet. Er staat charisma. Ik scherm niet zo graag met vreemde woorden, maar soms is het wel nuttig. Charisma, daar zit het woord gave helemaal niet in. Daar zit het woord charis in en dat betekent genade. Charisma is een dosis genade, een portie genade. Dat kan in het Nieuw Testament heel wat betekenen. In 1 Korinthe 7 betekent het de genade om ongetrouwd te blijven. Dat is totaal wat anders dan in 2 Korinthe 1. Daar is het de genadegave, Gods geschenk om je uit een doodsnood te verlossen. Alles waar het een betoon is van Gods genade, dat is een charisma. En dit zijn 9 van die charismata. En waarom is het zo belangrijk? Omdat het met gaven in onze betekenis van het woord niets te doen heeft. Wij zeggen bijvoorbeeld, iemand heeft een technische gave of iemand heeft een muzikale gave. Dat heeft hij dag en nacht. Je kunt hem midden de nacht wakker maken om dat stopcontact te repareren. Of midden de nacht wakker maken en achter de piano zitten. En hij zal met zijn slaperige kop wel weer geluid uit die piano krijgen. Een gave heb je permanent. Die kun je ook ontwikkelen. Dan word je nog technischer en nog muzikaler. Dat is ook een puur natuurlijke gave. Ongelovigen en gelovigen hebben die allebei. Nou, daar heeft dit niks mee te maken. Eerst misverstand, ze zijn niet voor deze tijd. Tweede misverstand, alleen de wondergaven zijn niet voor deze tijd. Derde misverstand, gaven zijn hier een soort permanente vaardigheden. Nee, deze genadegaven ontvang je op het moment dat je nodig hebt. Kijk, in vers 7 in 1 Korinthe 12, dan staat dit. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Openbaring, zeg maar, manifestatie van de geest. Door deze charismata heen openbaart zich de geest tot wat nuttig is. Niet nuttig voor jou, maar nuttig door jou voor anderen. Op het moment dat je het nodig hebt en je stelt je ervoor open, ontvang jij een woord van wijsheid. Ontvang je een woord van kennis? Ga je de geest onderscheiden? Ontvang je geloof om bergen te verzetten? Etcetera, etcetera. Je ontvangt het, die manifestatie van de geest, op het moment dat je het nodig hebt. Tot wat nuttig is voor de ander of de anderen die op dat moment voor je zitten. En kijk ook eens naar vers 11. Al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. Dat betekent niet aan de een deze gave schenkt en aan de andere die gave. Maar het betekent op het moment dat je het nodig hebt, op het moment dat hij dat wil, dat hij het nodig vindt, geeft hij zo'n charisma, zo'n portie genade. Dat is zo'n bolletje genade dat uit de hemel neerdaalt van God en dat door jou heen naar die ander stroomt. En dat is heel bijzonder. Komt er direct vanzelf op terug. Vierde misverstand. En vandaag zijn die gaven niet meer nodig. Want bijvoorbeeld onderscheiding van de geest hebben we niet meer nodig. Vandaag hebben we de psychologie. Gaven van genezing zijn niet meer nodig. Vandaag hebben we de geneeskunde. Moet je nagaan dat de meeste kwalen die in het Nieuwe Testament beschreven worden en genezen worden, vandaag nog steeds niet genezen kunnen worden door de geneeskunde. Bijvoorbeeld, een uitzondering is lepra, daar hebben we tegenwoordig antibiotica voor. Maar voor de rest, dat is wel boeiend om dat te zien. Na 2000 jaar kunnen we nog steeds in het algemeen blind geboorte niet genezen en de meeste verlammingen niet. Vandaag hebben we ook een woord van kennis niet meer nodig, zo wordt dan beweerd, want vandaag hebben we de theologie enzovoort. Ook dat verraadt weer een diep misverstand. Het gaat hier niet over dat soort natuurlijke, menselijke vaardigheden. Ik herhaal, alle 9 zijn wondergaven van de Heilige Geest, die met natuurlijke middelen niet te verklaren zijn. Vijfde misverstand, een charisma is een bepaalde bediening. Nee, een bediening is heel wat anders. Maar ik snap wel wat misverstand vandaan komt, want je hebt bijvoorbeeld een charisma van profetie, dat staat in dit lijstje, maar je hebt ook de bediening van profeet. Maar dat is niet hetzelfde. Een profeet is iemand die heel veel profetieën, profetische woorden van de Heer ontvangt en langzamerhand is gaan verstaan dat de Heer hem daar ook in het bijzonder voor wil gebruiken. En hij gebruikt dat dus ook heel vaak en hij past dat ook heel erg veel toe. Maar profetische woorden kunnen wij allemaal ontvangen. Elke gelovige beschikt. Dan moet u eventjes goed uw stoel vasthouden. Elke gelovige beschikt over al die 9 gaven. Alleen heel velen weten het niet. En dus kun je het ook niet begrijpen. Dus kun je het ook niet toepassen. Een bediening is heel wat anders. Maar deze 9 gaven heb je voor alle bedieningen nodig. Ik ga dat direct nader uitwerken en dan snapt u het veel beter. Even nog het 6e misverstand. Sommige mensen zeggen, één van die gaven, dat zou ik al geweldig blij mee zijn. Bijvoorbeeld een woord van wijsheid. Wat zou toch heerlijk als ik alleen maar woorden van wijsheid zou spreken. Ja, maar luister, stel je voor dat de hele gemeente dat wil zeggen. Dan heb je een gemeente vol met wijze mensen. En die loopt helemaal scheef, want al die andere gaven die komen dan niet aan bod. Dat is wat Paulus hier aan het eind zegt. Spreken alles soms in talen. Je zal een hele gemeente hebben van tongensprekers, zeg. En al die andere gaven komen tekort. Dat is net als een lichaam met alleen maar ogen. Het kan niet horen, het kan niet lopen, het kan niet voelen. Nee, we hebben ze alle 9 nodig. Stel eens voor dat er een timmerman was die zei, als ik maar een zaag had, dan kon ik tenminste een bedrijf beginnen. Iedereen snapt, met een zaag kan je niet veel beginnen. Je hebt een hele gereedschapskist nodig om een bedrijf te starten. Hij moet ook een hamer hebben en een nijptang. En hij moet schroeven en spijkers hebben. En hij heeft een beitel nodig en weet ik het allemaal. Een hele kist vol. Is dat hoogmoedig van hem om te denken, ik wil een hele gereedschapskist? Nee. Hij kan alleen maar zijn werk uitoefenen als hij alle middelen, al deze gereedschappen nodig heeft. Of stel je voor dat er een dokter zou zijn die zou zeggen, als ik maar een stethoscoop had, dan kon ik tenminste beginnen met mijn werk. Onzin. Hij heeft nog een heleboel andere dingen, zoals een koortsthermometer nodig en alle mogelijke zalfjes en pillen. En weet ik het allemaal wat hij nodig heeft. Hij heeft een hele dokterstas vol spullen. Dat is niet om interessant te lijken. Dat is ook niet een vorm van arrogantie. Het gaat gewoon niet zonder al die instrumenten. En zo zegt de Heer, in de dienst die jullie aan elkaar verrichten, is dit jullie gereedschapskist. Er is dus niemand, dat moet ik nog even, laat ik een voorbeeld nemen om een paar dingen die ik tot nu toe gezegd heb te verduidelijken. Er bestaat dus op de hele aarde niemand die een gave van genezing heeft. Sommigen mogen dat beweren of denken of zeggen. Er zijn wel mensen bij wie opvallend veel genezingen plaatsvinden. Maar iemand kan bijvoorbeeld evangelist zijn. Een evangelist met een genezingsbediening. Dat kan ik wel met naam en toenaam noemen. Ik ken profeten die een profetische bediening hebben met een krachtige genezingsbediening. Ik ken apostelen met een krachtige genezingsbediening. Vroeger dacht ik altijd dat ik, omdat ik onderaan sta in het rijtje als leraar, dat het voor mij niet was weggelegd. Ik dacht, ja, apostelen die genadegaven hebben, daar kan ik nog wel in komen. Evangelisten, herders en profeten, maar leraar, waarvoor zou die dat nou moeten hebben? Totdat ik las in Johannes 3. Waar Nicodemus zegt, Rabbi, wij weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand doet zulke wonderen en tekenen als u. Toen dacht ik, halleluja, het is dus ook voor de leraren. Want een leraar is niet een theoloog. Hij kan er wel een zijn, dat is nooit weg. En een theoloog kan ook wel een leraar zijn, hoewel de meesten dat volgens mij niet zijn. Maar een leraar is iemand die niet alleen maar dingen uitlegt, zodat je dat met je verstand kan begrijpen, maar waar het woord natuurlijk ook in de harten terechtkomt. Al die bedieningen zijn geestelijk van aard. Ze hebben allemaal te maken met de harten van de toehoorders. En daarom is het zo ontzettend handig om deze 9 stukken gereedschap te hebben ontvangen. Laat ik nou eens een voorbeeld nemen. Laten we eens zeggen een herder. Een pastoraal iemand noemen we dat tegenwoordig. Pastoraal medewerker. Voorgangers worden zelfs pastors genoemd, vooral in het Engels. Zo'n herder, wat zou het heerlijk zijn als die nou eens een woord van kennis ontving. Dat wil zeggen, als hij op bovennatuurlijke wijze, want al die gaven zijn bovennatuurlijk, van de Heer geopenbaard zou krijgen wat iemand nou echt mankeert. Want iemand vertelt wel een heel verhaal. Maar je denkt bij jezelf, Heer, wat is er nou werkelijk met die persoon aan de hand? En de Heer laat je dat zien in de geest. Veel christenen ervaren dat, maar die hebben nooit over die genadegaven zo diep nagedacht. Dus die weten niet eens dat ze dat soort dingen in praktijk brengen. Sommigen doen dat in hun onschuld, zonder bij na te denken. Maar ze zien het ineens als een soort intuïtie. Maar het is geen intuïtie, het is een bovennatuurlijke openbaring. En wat zouden die graag een woord van wijsheid hebben? Er zijn heel wat wijze mensen, maar die zijn dat op een natuurlijke manier. En daar is niks mis mee, daar kunnen we ook van profiteren. Maar je kunt met die natuurlijke wijsheid ook enorme blunders maken. We zouden echt een woord van wijsheid van de Heer willen ontvangen. Dat is bovennatuurlijk. Dat is gewerkt door zijn geest. En dan spreek je een woord van wijsheid, zeg maar eigenlijk dat heeft de vorm van een advies, een raadgeving, dat precies raak is. Dat precies dat is wat die persoon of wat zelfs een hele gemeente nodig heeft. Omdat je het van de Heer hebt ontvangen. Stel je voor, onderscheiding van de geesten. Ik noem zomaar wat voorbeelden, we kunnen ze helemaal niet allemaal in uitvoerigheid behandelen. Dat is ook niet de bedoeling. We weten op het natuurlijk vlak dat heel wat mensen een hoop mensenkennis hebben. En dat is erg handig. En als er in de gemeente zulke mensen zijn, dat is ook allemaal handig. Als je maar goed bedenkt dat dat een puur natuurlijke gave is. En de een heeft daar meer van dan de ander. Maar bij onderscheiding van de geesten, dat gaat niet zozeer over boze of goede geesten. Soms betekent geesten in de Korinthebrief gewoon iemands innerlijk. Of onderscheiding van de geestesuiting. Bijvoorbeeld onderscheiden of iets uit de geest is wat iemand zegt of niet. Dat is ook een onderscheiding van de geesten. Een onderscheiding van wat er in de mens is. We lezen dat van de Heer Jezus, hij wist zelf wat in de mens was. Dat is een bovennatuurlijke dosis genade. En ik herhaal het nogmaals dat het goed doordringt. En als u het nog niet goed snapt, dan mag u dat straks gerustig vragen. Je hebt ze alle 9 nodig, maar niet allemaal tegelijkertijd. Je ontvangt ze op het moment dat je nodig hebt. En als je eenmaal gewend bent, of je gaat leren met die gaven te werken, dan zeg je ook op een bepaald moment, Heer, wat zou nou heerlijk zijn als ik nou van u een woord van wijsheid ontvang. Of je krijgt het spontaan van boven. Een stukje onderscheiding van de geesten. Of Heer, wat zou het nou heerlijk zijn als ik gewoon deze persoon de handen mocht opleggen en genezing mocht uitspreken over die persoon. Als mensen mij daarna vragen, dan doe ik dat meestal. Of ik moet al innerlijke weerstand voelen. En ik laat de rest gewoon aan de Heer over. Ik hoef niet langer meer mijn reputatie daaraan op te hangen of mensen wel of niet genezen. Ik doe het gewoon en de rest is aan de Heer. Hij moet er maar mee doen wat we willen. Maar ik vertrouw er natuurlijk op, ik hoop erop dat er zo'n bolletje genade door mij heen uitgaat naar die ander tot genezing. Maar ik heb geen van die dingen permanent. Ik ontvang het zoals die staat, de openbaring van de geest tot wat nuttig is. Want de geest geeft aan wie hij maar wil, op het moment dat hij wil, precies dat wat nodig is. En nou is het diepste motief, dat is juist een mooi onderwerp, is de liefde. Stel je voor dat ik een bepaalde, dat ik genezing zou willen ontvangen voor een ander. Nou kan het zijn dat hij de gedachte weer opkomt, want er staan anderen toe te kijken. Oh Heer, alsjeblieft, laat me niet afgaan. Ik hoop dat deze persoon geneest, want ik vind het zo vervelend als ik sta te bidden en er gebeurt helemaal niks. Dan ga ik af. Totaal verkeerd motief. Je hebt goede kans dat er ook inderdaad niks gebeurt. Als er achter in de rij 30 mensen zouden staan, naar wie je toe kan gaan om te bidden om genezing, dan ging ik altijd naar het kind dat ertussen staat. Want dat heeft daar nou juist geen last van. Dat staat nog niet op een voetstuk waar het vanaf kan vallen. Dat heeft geen capsones, is niet bang om af te gaan. Het kind heeft vaak ook nog een kinderlijk, dat wil zeggen onbeperkt geloof. Hetzelfde geloof waarmee het van boven de trap in vaders armen springt. Ik zou naar dat kind gaan. We hebben meermalen na de Vrijzijnconferentie of bij andere gelegenheden, opwekkingsconferentie, de jongelui van 13, 14, 15 de straat opgestuurd. Gewoon met het vragen aan mensen, mag ik u iets vragen? Ja. Hebt u ook een bepaalde kwaal op dit moment? Nou, u weet het, 50% heeft een kwaal en de andere 50% is nooit grondig genoeg onderzocht. Maar ze hebben allemaal wel wat. Vindt u het goed dat ik voor u bid? 99% zegt, ja hoor, je gaat je gang maar. Het is ongelooflijk met wat voor verhalen die jongelui thuiskomen. En ik ben daar jaloers op, want ik dacht, ik wou dat ik dat eenvoudige geloof van die jongen had. Dus op het moment dat ik denk, wat zullen anderen wel niet vinden? Op het moment dat ik denk, van jongens, even voordat ik nou het juiste woord zou spreken, dan zouden ze me toch daarom wel prijzen. Mis. Daarom zet Paulus in dat hele betoog van 1 Korinthe 12 tot 14, midden in dat hoofdstuk over de liefde. Dus het gebruik van die gave is aan de ene kant heel eenvoudig, want je hebt ze al. Ik werd eens gebeld door een zuster uit Duitsland. Die zei, hebben ze voor de zoveelste keer voor me gebeden. En ik heb nog de gaaf van tongentaal niet ontvangen. En toen flapte ik er iets uit. Ik denk dat dat ook van boven was, maar ik had dat nog nooit zo bekeken. Ik zei tegen haar, je hebt dat al lang. En toen zei ze, hoezo, waarom gebruik ik dat niet? Ik zeg, vanwege alle remmingen. Waarmee je groot geworden bent. Je hebt een hele leeg van gehoord dat het niet voor onze tijd is. Of dat het zelfs het verkeerde bron kan komen, bla bla bla. Al die remmingen zitten erin. Ik zeg, maar je hebt het al lang. Je hoeft het helemaal niet te ontvangen. Als gelovige hoef je geen een van die 9 gaven te ontvangen. Ze zijn allemaal tot je beschikking. Je krijgt op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt, de hele kist erbij. Maar de meeste van ons hebben nooit geleerd om met die kist om te gaan. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Want daarmee komen de anderen, niet ik, de anderen komen tekort. Ik trouwens ook, want die anderen zijn er ook weer voor mij. Zoals ik er ben voor die anderen. We zijn allemaal er voor elkaar. Dus als de gaven beter zouden functioneren, zou elk van ons daarvan profiteren. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat niet om het profiteren. Het gaat erom, ik wil bruikbaar zijn. Ik wil bruikbaar zijn. Ik wil, want dat valt met het geloof bijvoorbeeld. Dat zou je heel makkelijk kunnen opvatten dat het zaligmakend geloof is. Heeft het helemaal niets mee te maken. We zien dat ook in 1 Korinther 13. Al zou ik geloof hebben dat bergen verzet. En ik heb de liefde niet, maakt niets. Dat geloof heb ik niet altijd nodig. Iemand vroeg eens aan Dwight L. Moody, de grootste evangelist van de 19e eeuw, of hij genade had om op de brandstapel te sterven. En toen zei hij nee. En ik hoef nergens voor nodig, zei hij. Ik moet genade ontvangen om vanavond de evangelie te verkondigen. En morgenavond ook en overmorgen ook. Maar, zei hij, als het ooit zover zou komen dat ik op de brandstapel zou moeten sterven, dan vertrouw ik erop dat de Heer me ook daarvoor de genade zou geven. Je hebt genade nodig op het moment dat je het nodig hebt. En dan ontvang je welke van die genadegaven dan ook. Maar je hebt ze dus al. Je hebt de gereedschapskist ontvangen, maar je moet leren gebruiken. De timmerman moet weten, nu heb ik de hamer nodig, dan de zaag, dan de beitel, dan de nijptang. En wij hoeven dat nog niet eens zo precies te weten. Maar we kunnen ons er wel in oefenen om te zeggen, Heer, alsjeblieft, geef me op dit moment wat ik nodig heb voor deze persoon. Ik had het over de herder, die spreekt met iemand over zijn psychische of geestelijke problemen. Wat heeft die herder dat nodig? Wat heeft de evangelist dat nodig? Het zou het geweldig zijn. Er stond een tijd geleden in de visie een verhaal van een mevrouw die eigenlijk lang de Heer kwijt was. En ze zat in een rolstoel. Ik geloof dat het hier in Den Haag was. Ze reed over straat en toen kwam er een jongen aan, een zwarte jongen. En die zei tegen mevrouw, zei die, waarom zit u in een rolstoel? Hij zei, dat is toch helemaal nergens voor nodig? Dat wil God toch helemaal niet? Dus ze raakte helemaal van in de war. Ach, zei die, kom, laat ik voor u bidden. En hij bad voor haar een eenvoudig gebed. Zo zegt hij, kunt u de rolstoel uitstappen. En hij keek verder helemaal niet wat er gebeurde. Hij ging fluitend verder. Hij liet de rest aan God over. En ze dacht, nou, het is toch te gek om los te lopen. En ze staat op uit die rolstoel en ze was radicaal genezen. Het hele verhaal, en dat heeft haar terug tot hier teruggebracht. Het hele verhaal stond in de visie, het is een paar jaar geleden. Een schitterend verhaal. Ik geloof dat ik haar zelf ook ontmoet heb. Maar dit was nou een simpele daad van geloof. Nou weet ik het weer, ik had het specifiek over dat geloof. Want die jongen zegt dat niet tegen iedereen in een rolstoel. Was maar zo makkelijk, dan zouden we de jongen onmiddellijk bestellen en hem in Den Haag alle rolstoelrijders op een rijtje voor hem zetten. Nee, zo werkt het niet. Het is geen kunstje. Maar hij wist op dat moment, zoals genezingsbedienaars me dat meermalen verteld hebben, als je in contact staat met boven, dan zegt hij, die persoon gaat genezen. En dan gaat hij ook rustig met vrijmoedigheid, dan aarzelt hij ook geen seconde. Hoeft hij ook niet te twijfelen, zegt hij, mevrouw, u hoeft niet in die rolstoel te rijden, hier gaat u genezen. Dat kun je dan ook alleen maar weten als de Heer heel duidelijk tot je gesproken heeft. En dat doet hij niet zo vaak. Zo deed de jongen dat. En hij had een eenvoudig geloof. Hij had op dat moment een geloof dat bergen verzet. Want iemand in een rolstoel halen, daar is nogal wat geloof voor nodig. Daarom zeggen we tegen mensen die gaan bidden voor zieken, begin nou maar niet meteen met rolstoelgebruikers. Begin nou maar met vratten en zweetvoeten. Bouw het eens rustig op. Niet meteen met het allermoeilijkste. Want bij de Heer is alles wel mogelijk, maar bij jou is nog niet alles mogelijk. Je moet groeien, ook in het gebruik van de genadegaven. Je moet erin groeien door op de Heer te vertrouwen dat Hij je de dingen geeft die je op dat moment nodig heeft. En dat is zo geweldig. En Paulus zegt aan het begin van 1 Korinther 13. Stel eens voor, als ik profetie heb. Ik spreek de ene profetie naar de andere uit. De mensen zijn helemaal verbaasd. Want profetie is tot stichting, vermaning en vertroosting. Ik heb het een keer meegemaakt in Friesland. Daar was een broeder helemaal uit Vlissingen gekomen. Ik had al grote respect voor de man dat hij bereid was zo'n eind te rijden om een huiskamer toe te spreken. Dan denk ik meteen, zou ik daartoe bereid zijn? Maar hij kwam. Heel eenvoudig. Er zat een hele kring mens. Allemaal dienstknecht en dienstmaagden van de Heer. Allemaal betrokken in het werk van de Heer. En heel rustig. Hij gaf eerst korte inleidingen en spraken gebeden uit. En toen begon hij over mensen te profeteren. Ik zei, dat is zijn bediening. Ik kan dat niet. Ik ontvang wel eens een profetisch woord, maar ik ben geen profeet. Hij ging de hele kring langs. En sommige mensen begonnen te huilen. En dat gebeurt altijd. Want als ze werkelijk voelen, hier is iemand die dwars door me heen kijkt, dat is de Heer zelf. En aan deze persoon vertelt wat er met mij aan de hand is, maar ook hoe ik hieruit kan komen. Dat is zo indrukwekkend. Oh, de Heer kent mij. En hij is op mij bedacht. Hij wil mij helpen. Ik was daar zeer van onder de indruk. Ik heb vele, vele vormen van profetie meegemaakt. Ik ben er altijd van onder de indruk. Maar als het maar tot stichting is, tot opbouwing, tot vermaning of aansporing, dat klinkt wat liefelijker, en vertroosting. Het bouwt altijd op. Daarom zegt Paulus, in de gemeente moet er ook vooral geprofiteerd worden. We zitten niet te wachten op theologische voordrachten in de gemeente. Dit is wat anders. Dit is een Bijbelavond. Dat is wel anders. Maar als er gepreekt wordt, dat is heel iets anders. Als er gepreekt wordt op zondagochtend of zondagavond, dan moet je de overtuiging hebben, ik spreek nu het woord dat de Heer wil. Tot stichting, vermaning en vertroosting. En waaruit blijkt dat? Niet of ze de preek mooi vonden, dat is oninteressant. Maar of ze gesticht, vermaand en vertroost zijn. Dat is het enige waar het op aankomt. Want ik ben op dat moment niet om te gloreren met mijn kennis en mijn inzicht, zodat ze aan het eind zeggen, wat een goede spreker is die man. Maar, oh, wat mooi. U kent het mooie verhaal van die man die naar Londen ging om twee beroemde predikers te horen. De een was Spurgeon en de ander ben ik vergeten. Eerst ging hij naar meneer ben ik vergeten. En toen hij 's morgens uit de kerkdienst kwam naar meneer van ben ik vergeten gehoord te hebben, toen zei hij, wat een spreker is die man. Zeg, wat een begnadigde dienstknecht van de Heer. En 's middags of 's avonds ging hij naar Spurgeon luisteren. Toen kwam hij weer de kerk uit. Toen zei hij, wat een geweldige Heer hebben wij toch. Dat is verschil. Ik wil niet zeggen dat je niet mag zeggen wat een fantastische man is die Spurgeon geweest. Maar het gaat erom dat het tot stichting, vermaning en vertroosting is. Dat is het bovennatuurlijke element. Iedereen met een zekere intelligentie kan theologie studeren en daarin een diploma halen. Maar deze bediening en deze genadegaven vereisen de werking van de Heilige Geest. En het eerste erbij is dat, het gaat helemaal niet om spectaculaire dingen. Het eerste erbij is dat die Heilige Geest zich uit in de liefde voor de mensen met wie je te maken hebt. Zeg je voor dat ik profeteer en ik heb geen liefde. Dat betekent niets. Of ik weet alle verborgenheden. Ik heb woorden van wijsheid en ik heb woorden van kennis. Zeg je voor dat ik geloof heb dat bergen verzet. En ik heb geen liefde. Het is als een klinkende cymbaal. Het is als schallend koper. Het is van weinig waarde. Ik zal niet zeggen helemaal niks. Want het zijn toch altijd nog profetieën. Het zijn toch altijd nog woorden van wijsheid en kennis. Maar zonder die diepe motivatie. Als je getraind bent in bepaalde genadegaven of in een bepaalde bediening, en dat weet elke dienstknecht van de Heer, dan kun je altijd wel de preek houden. Je valt altijd op je routine terug. Maar het is zoals een bekende pianist zei, een beroepspianist, als ik 1 dag niet oefen, dan merk ik het. Als ik 2 dagen niet oefen, merken de critici het. Als ik 3 dagen niet oefen, merkt het publiek het. En zo is het ook met elke dienstknecht van de Heer. Daarom is het ook zo riskant om hier te gaan staan. Misschien denken jullie van, oh, is dat zoveel leuks dat ik dat ook nog eens kon. Maar dat geldt voor jullie bediening net zo goed. Jullie bediening is misschien meer in de stilte. Meer in het 2-op-2 gesprek. Maakt niet uit wat het is. Dit is de vraag die je constant hebt te stellen. Als ik hier naartoe ga, heb ik de vraag te stellen, wil ik handelen vanuit liefde voor de mensen die daar naartoe komen. En de velen die het later via de geluidsopname ook nog mogen horen. Ben ik door liefde gedreven? Liefde tot mijn meester, liefde tot mijn vader en liefde tot zijn kinderen. De liefde is het grote geheim. En daarom zou ik zeggen, als je nou een beetje in de war bent gebracht door al die genadegaven en denkt, jongen, welke van die 9 heb ik nou in mijn leven ervaren enzovoort. Dan zou ik wel zeggen, ik spreek nou mezelf een beetje tegen, dan zeg ik, forget it. Laat maar zitten. Ik bedoel, mijn vrouw zou, die heeft een enorm omvangrijke pastorale dienst. Maar als ik ga vragen, noem het al die 9 gaven op. Kun je vertellen hoe je ze ervaart in jouw leven? Dan zou ik haar alleen maar in de war brengen. Maar ik weet van de geweldige liefde die zij in haar hart heeft voor de mensen met wie zij spreekt. En dan zie ik die gaven functioneren. Ik zou het bijna bederven als ik het haar ging vertellen hoe die gaven bij haar functioneren. Dan raakt ze van in de war. Net als goed als iemand erop gaat letten hoe die nou eigenlijk auto stuurt of hoe die eigenlijk aan het piano spelen is. Dan gaat het helemaal mis. Moet je juist niet doen. Ze is gefocust op die ander. En gedreven door de liefde. En dan gaan die gaven functioneren. Maar als je denkt, ja, maar ik zou er toch meer van willen. Stel je erop in. Zeg, Heer, alsjeblieft. Ik geloof dat ik alle 9 ontvangen heb. Maar ik zou ook zo graag zien dat ze gaan functioneren in mijn leven. Wilt u me daarbij helpen?